God is goed, mensen. Iedere dag. Ook al snappen we af en toe de dingen niet, hij blijft dezelfde. Altijd. Voordat we in het woord gaan, wil ik eigenlijk bidden voor de mensen die ziek thuis zitten. En ik wil je gewoon vragen om mee te bidden. Voor Pieter en Lidie, die denk ik alweer wat beter aan het worden zijn, maar nog steeds thuis zitten. Voor Yvonne, jullie hebben de app gezien. Het gaat nog steeds, is het zwaar. Want de situatie van haar was vannacht zo dat ze er niet eens van de IC naar de CT-scan konden brengen. Want dat zou ze niet overleven, dat transport. Maar het gaat nu iets beter. Ze zijn de nacht doorgekomen, terwijl het beeld was dat dat niet zou gebeuren. En ze zijn nu eerst bezig om haar weer kracht te geven. Zodat ze gewoon de basisonderzoeken überhaupt aan kan. En van daaruit verder kijken. Dus laten we gewoon haar gewoon aan de Heer opdragen, in zijn handen leggen. En wijsheid laten bidden voor het personeel. En voor kleine Angeline, die ook met bijna 40 graden koorts nu in het bedje ligt. Alle botjes doen pijn. Maar ondanks dat wilde ze eigenlijk vanochtend naar de kerk. Dus, dat is de spirit. Eh? Zullen we daarvoor bidden? Want we kunnen wel leuk in het woord gaan. Maar als één lid leidt in de gemeente, leiden we allemaal, toch? Blijf lekker zitten, ga staan, ga wandelen, doe wat je wil. Maar breng ze voor Gods troon. Dank u, Jezus. Dank u wel, Vader. Prijs u, Vader. Prijs u, Vader. Prijs u, Vader. Dank u, Jezus. Heer, we danken u, Heer, dat we op dit moment tijd mogen nemen om voor de zieken te bidden. Heer, we danken u, Heer, dat we hem voor uw troon mogen brengen. Maar we danken ook, Heer, dat u ons de autoriteit heeft gegeven om voor de zieken te bidden. En u belooft in uw woord dat ze genezen zullen worden. Heer, en we danken u daarvoor. We prijzen u daarvoor. We loven u daarvoor. Heer, zo willen we bidden voor Pieter en Lidie hier. Heer, dat die griep zal wijken in de naam van Jezus Christus. Dat hun lichaam zal aansterken in Jezus Christus' naam. Dat ze op zullen staan in uw kracht. Heer, en ik breek iedere macht van griep die over hun is in de naam van Jezus Christus. Heer, dat wil ik ook bidden voor Angeline. Heer, op dit moment, Heer, wil ik u bidden, Heer, dat u uw genezende handen op haar wilt leggen. Op dit kleine mensje. Heer, dat de koorts zal wijken in de naam van Jezus Christus. Heer, ik bestraf iedere koorts over haar lichaam, over haar leven in de naam van Jezus. En we spreken genezing uit over dit jonge lichaam. Heer, dat ze de pijn in de botjes zal wijken in de naam van Jezus. En dat ze op zal staan. Dat ze zal zeggen, ik heb honger, ik heb trek, ik wil wat eten. Heer, en dat het leven terugkeert in haar, Vader. Daar waar de ziekte probeert haar lam te leggen. Heer, we verbreken het en we spreken de genezing uit in Jezus' naam. Heer, dus willen we ook Yvonne voor uw troon brengen. Heer, ik dank u voor haar. Heer, dank u wel, Vader. Heer, we weten dat ze al lang vecht tegen die ziekte. Heer, we weten niet wat er nu precies aan de hand is. Maar we brengen haar voor uw troon. Heer, als het nog niet haar tijd is om naar u toe te gaan, wilt u haar dan bovennatuurlijk, Heer, aanraken. Dat zelfs de artsen versteld staan. Heer, dat ze alleen maar kunnen zeggen, er is een wonder gebeurd. Heer, maar als het haar tijd is om bij u te komen, Heer, dan willen we één ding zeggen. Niet onze wil, maar uw wil geschieden. Heer, maar wij mogen bidden, Heer. Wij mogen bidden voor een wonder. Het wonder van herstel, Heer. Het wonder dat ze weer op zal staan. Heer, en ik dank u ook voor Henk, Heer. Dat u bij hem bent. Dat u hem de rust en de vrede geeft. Heer, om hier in rechtop te blijven staan. Heer, we prijzen u. We loven en we eren u. Glorie en eer komen u toe, Vader. Heer, zo willen we bidden voor iedereen die zich niet 100% voelt. Heer, ik dank u daarvoor. Ik prijs u daarvoor. Ik loof u daarvoor. Heer, en ik bid, Heer. Heer, dat uw opstandingskracht zichtbaar zal worden door uw kinderen heen. Heer, dat iedere ziekte zal wijken. Heer, iedere macht van ziekte zal wijken. Heer, of het nu griep is. Heer, of welk virus dan ook, wat er op de scholen nu weer rondgaat. Hoe heet dat ding? RS-virus? Dat nou weer gaat. Heer, dat de kinderen daar immuun voor zullen zijn. Heer, dat iedere ziekte, Heer, die diep van binnen komt. Heer, zoals kanker. Heer, het is niet van u. Heer, en we breken iedere cel, Heer, die ziekte wil verspreiden. Heer, in de naam van Jezus. Heer, ik bid, Heer, dat iedere cel aangevallen zal worden. En dat de gezonde cellen zullen overwinnen. Dat er nieuwe cellen aan zullen groeien. Heer, en ik dank u daarvoor. Ik prijs u daarvoor. Heer, en ik bid, Heer, dat deze macht zal wijken uit uw kinderen. In de naam van Jezus Christus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Heer, ik bid ook voor Florita, Heer. Heer, die doordat ze zo moest hoesten, de spieren helemaal geforceerd heeft. Heer, maar ik bid, Heer, dat u op dit moment, Heer, kom met uw kracht, Heer. Kom met uw warmte. Heer, en raakt u iedere spier aan, Heer, die genezing nodig heeft. Heer, die geforceerd is, die gescheurd is, met kleine scheurtjes. Heer, dat het heelt op dit moment. Heer, en als Jos vanmiddag thuiskomt, dat Florita gewoon de lunch heeft voorbereid voor hem. Omdat ze weer gewoon kan bewegen. En dat bidden we in Jezus' wonderbare naam. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Glorie voor uw naam, Koning Jezus. Dank u wel dat we een levende God hebben. Een waarachtige God hebben. Dank u, Jezus. U bent de God die geneest. Al die andere zogenaamde afgoden zijn dood. Maar u leeft en u geneest. En dat mogen we weten omdat u het belooft in uw woord. En daar mogen we op vertrouwen. In Jezus' naam.
Halleluja.
Amen, 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 amen. Ontvang je genezing. Als je genezing nodig hebt, ontvang het gewoon. Ontvang het gewoon. Weet je, ik genees niemand. Kitty geneest niemand. Geen van alle geneest iemand. Maar het is de Heilige Geest die ons raakt en geneest. Ontvang het gewoon. Ook als je zelf misschien niet 100% voelt. Ontvang het. Ontvang het. Hoe is het met je knie, zus? Gaat beter? Laat zien dan. Praten is één, maar lopen is twee, hè? Gaat het echt goed? Oké, dank Jezus daarvoor, hè? Hij heeft het gedaan. Toch? Amen, amen, amen. Halleluja. Ja, we zijn het hele weekend al bezig om in het woord te duiken en te kijken wat God zegt over de vloeken rondom armoede en gebrek. Daar zijn we vrijdag begonnen. Daar zijn we gisteren mee doorgegaan. En vandaag wil ik eigenlijk met jullie stilstaan bij iets waar ik een jaar of, denk ik, 7, 8 geleden al een keer over gesproken heb. Maar wat eigenlijk mooi aansluit in dit onderwerp. En dat is vaderloosheid. Want vaderloosheid, geestelijk gezien, is, of zou je ook kunnen scharen onder armoede en gebrek, toch? Als je kijkt in de Bijbel, daar waar de vaders niet deden wat God van hun vroeg, ontstonden problemen bij de kinderen. En ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar dan denk ik, dat is een gebrek. Dan mist er iets. En als je kijkt, dan zie je dat als we naar onze generaties kijken, dat wij eigenlijk met een aantal dingen als wortels van doen hebben die dit veroorzaken of kunnen veroorzaken. En de eerste is, die ligt al een beetje achter ons, maar die hebben mijn ouders in ieder geval en grootouders zeker meegemaakt, is de Tweede Wereldoorlog. Of voor andere oorlogen in hun familielijn. Want er zijn meer oorlogen op de wereld geweest dan alleen de Tweede Wereldoorlog. Wat gebeurde daar? De mannen werden de strijd ingestuurd. En de vrouwen bleven alleen achter om de kinderen op te voeden. Mannen kwamen soms niet meer terug. Of ze kwamen terug en waren zwaar getraumatiseerd. En dat maken we nu nog steeds mee. Hè? Als je de missies ziet en ze komen terug, hoeveel van die mannen en vrouwen hebben geen trauma opgelopen? Hè? Tegenwoordig noemen ze dat een posttraumatisch stresssyndroom. En soms lezen we nog wel eens dat daar hele vervelende dingen uit voortkomen als zij weer terug zijn. Vaders kwamen wel terug, maar konden hun verantwoordelijkheid als hoofd van het gezin, geestelijk gezien, niet meer oppakken, niet meer invullen. Het gevolg is dat er ongerechtigheid in de gezinnen ging ontstaan en onbalans. En dat ging van generatie op generatie. Want ongerechtigheden gaan door, zegt de Bijbel toch? Dat hebben we van het weekend ook gezien. Tot aan de derde, vierde generatie met gemak. Een andere die zeker onder de meeste christenen niet zo heel erg bekend is, is de vrijmetselarij. Wie weet er wat van de vrijmetselarij af? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zie, dat bedoel ik. Terwijl we het hier ook wel eens over gehad hebben in het verleden. En misschien moeten we daar eens een keer een seminar over gaan organiseren. Want het is erg interessant om als christen te weten met wie je van doen hebt. Wie je vijanden zijn. En het zijn niet de mensen, maar het zijn de machten erachter. Maar een van de dingen in de vrijmetselarij is dat op een gegeven moment de aanwezigheid in de loge, de aanwezigheid met elkaar belangrijker is dan de aanwezigheid in het gezin. En de echte vrijmetselaars zijn alleen maar mannen. Er zijn moderne loges waar ook vrouwen kunnen komen. Maar als je de echte orthodoxe vrijmetselaars pakt, die echt diep gaan, daar komt geen vrouw binnen. En zij moeten ook hun trouwring, als ze de ede gaan afleggen, moeten ze hun trouwringen afleggen. En daarmee laten ze in de geestelijke wereld zien wie voor hun belangrijker is. En ze zeggen wel eens dat er een vorm van schizofrenie ontstaat wanneer ze daar diep ingaan. En de derde is eigenlijk degene waar we het vandaag de dag het vaakst en het meest mee van doen hebben. En dat zijn de dwalingen van de New Age en het humanisme. Weet u dat New Age ook gewoon de 10 geboden heeft? Ja. Maar die staan recht tegenover onze 10 geboden. Maar die zijn al wel 40, 50 jaar bezig om de maatschappij heel subtiel, stapje voor stapje, om te turnen. En wat goed is en normaal is, als negatief te bestempelen en het tegennatuurlijke als normaal te bestempelen. En daar hebben we gewoon mee van doen. Of we het nou leuk vinden of niet, maar het is wel zo. Toch? Nou, en als je kijkt naar wat gebeurt er nu wanneer je hiermee van doen hebt, wanneer geestelijke vaderloosheid zichtbaar gaat worden, gaan we lezen in Jacobus 1. Jacobus 1, vers 7 en 8. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen. Innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Andere vertaling zegt voor innerlijk verdeeld, dubbele ziel. Of een andere vertaling zegt dubbelhartigheid. En dan vraag je je af, hoe kan dat dan? Want God heeft ons toch geschapen met één ziel. Toch? Maar Jacobus laat hier als eerste zien dat er ook iets kan gebeuren waardoor die ziel opsplitst. Doordat dubbelhartigheid ontstaat. In Genesis lezen we dat God de levensadem in de mens inblies en hij werd een levende ziel. Ja. De tweede keer dat Jacobus hierop terugkomt, staat in Jacobus hoofdstuk 4. Hier geeft hij de oplossing voor het probleem. Hier geeft hij hoe we daar werkelijk mee om moeten gaan als dit gebeurt. En weet je, psychologen als Freud, Jung en zo, die zijn hier ook allemaal achter gekomen. Alleen uiteindelijk kwamen ze niet bij de definitieve oplossing. Want als je kunt fragmentariseren in van 1 naar 2, dan kan het ook naar 3 en naar 4. En we kennen die mensen die gewoon in één keer een heel ander mens zijn als je ze aanspreekt. In één keer veranderen. Ook met een andere stem. Ander karakter. En dat komt niet vanuit de zegen voort. Jacobus 4, we komen daar straks ook nog weer op terug hoor. Maar vers 7 en 8. Onderwerp u dus aan God, maar bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u vlieden. Nou, dat is makkelijk hè. Dat moeten we altijd doen. Weerstand bieden aan de duivel. Als christenen. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Is ook fijn. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Besef uw ellende, treurt en weent, en uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Ik kom daar straks op terug, wat Jacobus hiermee bedoelt. Weet je, als je kijkt, en we hebben daar dit weekend ook weer naar gekeken, want iedere keer laat Jezus ons daarnaartoe terugkeren. De opdracht die hij ons geeft, hangt daar aan de muur. En dit heeft te maken met de gebrokenen van hart. Om verbrokenen heen te zenden. In Jesaja profeteert Jesaja daar al over. En Jezus sprak het uit en bracht het in praktijk. Hij vervulde de profetie van Jesaja uit Jesaja 61. Weet je, en de taken van de vader in het gezin zijn om de kinderen te onderwijzen in het woord van God. En hen geestelijk groot te brengen. En dan zie je meteen alle vrouwen van, en ik dan? Jullie ook. Alleen, het gaat om het Bijbelse principe. God schiep de man eerst en daarna de vrouw. En hij zegt in zijn woord, en we gaan het zo lezen, dat het de primaire verantwoordelijk is van de man in het gezin om zijn gezin geestelijk te helpen voeden. En zijn kinderen op te voeden met de grote daden van God. En de vrouw helpt daarbij. Er staat ook in de psalmen, de vrouw is een hulpe recht tegenover de man. Dat betekent dat ze gelijkwaardig zijn. Dat ze even belangrijk zijn. Alleen ze hebben andere rollen in het leven. Andere rollen in het gezin. Andere verantwoordelijkheden. En die zijn niet minder waardig. De vrouw hier, de man daar. Of wat je met New Age krijgt, precies andersom. Eigenlijk is dat gewoon het denken van Isabel. Wanneer de geest van Isabel voet op aan de grond krijgt, dan krijg je, wop, meteen dat. Kijk maar naar Agab. Agab was een koning, kon een aardig robbertje vechten. Maar als Isabel in de buurt was, had hij een probleem. Wie kent er nog een die een probleem had met Isabel? Elia, bijvoorbeeld. Grote man Gods, toch? De ene dag staat hij de Baalpriesters uit te dagen bij een altaar. En uiteindelijk chop chop. En een dag later zit hij te huilen onder een struik en wil hij dood. Omdat zij gezegd heeft, ik ga je doodmaken. Terwijl hij weet welke God aan zijn zijde staat. Zo krachtig kan het gaan. Weet je, vanuit de Bijbel een paar voorbeelden. Als je kijkt in Genesis 32, vers 27, dan zie je daar dat het gaat over Jacob. En de engel vraagt aan hem, wat is uw naam? En wat zegt hij? Jacob. En wat betekent Jacob? Leugenaar, bedrieger, hielenligger, zwendelaar. Dat was wat hij deed. Maar heeft God hem zo geschapen? Wat lach je? Heeft papa een tweede naam Jacob of zo? Nee, gelukkig niet. Jozef, ja, beter. Beter dan Jacob. Ja. Maar als je kijkt, wie was de moeder van Jacob? Rebecca. En wat was Rebecca? Een aartsmanipulator. Ha. En daar zien we het al ontstaan. En de vader, Isaac, was eigenlijk passief. En wat gebeurt er? Isaac neemt Rebecca mee waarheen? Naar de tent van zijn moeder. Zijn moeder was gestorven. Wie was dat?
Sarah.
Huh? Wie?
Sarah.
Nee, Rachel toch?
Sarah.
Huiswerk. Genesis 24, vers 67. Mag je het thuis opzoeken. Daar staat... Maar Isaac nam Rebecca mee naar de tent van zijn moeder... En daar hadden ze gemeenschap met elkaar. En Isaac kwam tot rust en kon de dood van zijn moeder verwerken. Wat zegt dat? Zijn geestelijke navelstreng was niet doorgesneden. Hij was niet zelfstandig geworden. Hij was niet losgekomen uit het ouderlijk huis. En hij moest terug naar het ouderlijk huis om daar zijn rust te vinden. En wat zegt God in Genesis, man en vrouw, als ze trouwen, dan zullen ze loskomen van de ouders, toch? In alle gebieden. Financieel, huisvesting, emotioneel. De band blijft bestaan, de zielsband, maar die wordt anders. Die wordt niet meer van kind naar ouder, maar wordt meer volwassen en volwassen. En bij hem ging dat niet goed. Als je kijkt naar Jacob, de Heere zond een woord in Jacob, maar het is opgegaan in Israël. Jacob vocht heel lang met die engel des Heeren. En na dat gevecht was hij wel mank, maar hij was wel genezen. Want God had hem aangeraakt en hij gaf hem een nieuwe naam. Renier heeft het vorige week over namen gehad. En de naam werd Israël. Het woord ging op in Israël, maar werd gesproken in Jacob. Zie je? Er kwam een genezingsproces aan te pas. Laten we gaan naar Psalm 78. Psalm 78 vanaf vers 1. Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer. Neigt uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond tot een spreuk open doen. Ik wil al oude verborgenheden verkondigen. Hetgeen wij gehoord hebben en weten en onze vaderen ons hebben verteld. Daar komt hij al. Dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen. Met andere woorden, dat willen we niet achterhouden. Wij willen vertellen aan het volgende geslacht des Heren roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die hij gewrocht heeft, die hij gemaakt heeft. Hij richtte een getuigenis op in Jacob en stelde een wet in Israël, die hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren. Opdat het volgende geslacht die zou kennen, de kinderen die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen. Zo zie je dat van geslacht tot geslacht, als het goed is, dat overgeleverd wordt. Opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren en niet worden gelijk hun vaderen, een weerbarstig en weerspannig geslacht. Met andere woorden, een geslacht wat leeft vanuit rebellie tegen God. Een geslacht onstandvastig van hart en welks geest niet trouw was jegens God. Hier zien we dat het de vader is die het de kinderen moet overdragen. Zie je dat? Primair. We zien ook de taak van de vrouw in de Bijbel. Maar hier staat primair, het is de vader die het aan zijn kinderen overbrengt. En zo gaat het van geslacht naar geslacht. En weet je wat het probleem is? Met de dingen waar wij vandaag de dag mee van doen hebben, niet overal zijn meer vaders in beeld. En zelfs al zit je in de kerk, is het nog maar de vraag of je vader ook werkelijk geestelijk een vader kan zijn en is. Want niet iedereen van ons die de kerk inkomt is al meteen perfect, toch? Wie van jullie wel? Ik niet in ieder geval. En we moeten allemaal leren. En we mogen allemaal genezing ontvangen. En we mogen allemaal dingen waarvan we dachten dat ze normaal waren, en we ontdekken ze in de Bijbel dat ze voor een christen niet normaal zijn, moeten we daarmee leren om dat anders te gaan doen. Dat is de weg die we gaan. En prijs God daarvoor. Weet je, dit heeft ook niets met schuld of fout te maken. Dit heeft veel meer met onwetendheid, onbekendheid of door omstandigheden andere kanten opgestuurd zijn te maken. Dat dit in ons leven gebeurt. Ik heb twee ouders waarvan ik durf te zeggen dat die eigenlijk alles soms te veel voor hun kinderen over hadden. Maar ze geloven niet. Dus zij hebben mij niet met het woord van God opgevoed. En dat heeft ze voor resultaten gehad. Positief en negatief. Maar ik neem het ze niet kwalijk. Want als je gaat kijken hoe komt het dat zij niet meer, dat zij niet geloven of niet meer naar de kerk gaan of wat dan ook, heeft altijd een reden. Nou, zo kan iedereen dat denk ik wel voor je eigen geslachtenlijn bekijken, bedenken. En het gaat er ook niet om dat zij schuldig zijn of fout zijn. Het gaat erom dat er ergens iets mis is gegaan. Nou, en die is makkelijk. We kunnen gewoon Eefje de schuld geven. Als zij niet in die tuin aan die vrucht had gezeten, ja, dan was het allemaal hartstikke anders gelopen, toch? Ja, en Atje zat lekker te chillen in het bos, in het paradijs. Heerlijk, in het Hof van Eden. Even chillen. In plaats van dat hij thuis de priester was geweest en gezegd had, weet wat paps gezegd heeft. Niet doen. En ook niet erbij verzinnen. En je hebt toch gedaan en je hebt er ook nog wat bij verzonnen. Foutje. De eerste huwelijkscrisis was een feit. En we hebben er allemaal nog mee van doen. Toch? Ja. Maar prijs God voor het offer van Jezus. Want er is een weg terug. Naar voor de appel, om het zo maar eens te zeggen. Om daar weer in terug te komen. En weet je wat mooi is? We mogen zelf allemaal kiezen. Niemand hoeft voor jou te kiezen. Niemand kan jou dwingen. Het is een eigen vrije wilskeuze om te zeggen, ik wil gaan leven naar dit woord of ik wil het niet. En God vindt beide goed, hè? Nou ja, hij vindt niet beide goed, hij accepteert beide. Hij vindt de keuze om voor hem te kiezen goed. Maar als je niet voor hem wil kiezen, zegt hij ook goed. Het is jouw keus, maar dan moet je ook voor de gevolgen instaan. Dan moet je ook een grote man of een grote vrouw zijn als het af en toe pijn doet. En aan het eind. 1 Korinthe 4 vers 15 zegt, er zijn vele opvoeders, maar er zijn weinig vaders. Toch? En weet je, wij als kerk zouden eigenlijk vaders in ons midden moeten laten opstaan. Want wij krijgen ook te maken, kijk, we hebben ook mensen waar de moeder niet helemaal in beeld is. Maar over het algemeen zie je vaak dat de vader niet meer in beeld is. En dan zijn er wel kinderen. En dan is het toch wel fijn als die kinderen ook iets van een geestelijke vader in hun leven hebben, die hun met het woord van God kan opvoeden. Daarom zijn wij zo blij dat en de moeders en de vaders allemaal in het kinderwerk actief zijn. Zijn we allemaal al meteen een geestelijke vader? Nee. Maar we zijn wel een rolmodel van zoals God het wil. En ik denk ook dat het goed is dat we daarvoor bidden als gemeente, dat er echt geestelijke vaders voor die kinderen die in de gemeente komen hier, die geen vader hebben, dat die op gaan staan. Zodat ze wel meekrijgen en niet op latere leeftijd daarmee af moeten rekenen. Mee eens? Als je kijkt, dan is het de taak van de vaders. Maar als je kijkt hoe God dit beeld en in zijn karakter wil spiegelen, dan zien we in het Nieuwe Testament dat het de man zijn rol is om zijn vrouw lief te hebben en te koesteren. Mannen. En weet je hoe wij onze vrouwen lief moeten hebben? Elke week een bosje bloemen. Nou, dan kom je er wel erg makkelijk vanaf, Bert. Ja. Agape. Zoals Jezus bereid was, moeten wij als mannen bereid zijn voor ons vrouw. Agape liefhebben, leert de Bijbel, moeten de mannen hun vrouw. Dat betekent dat je in hun behoeften, emotioneel, mentaal, fysiek. En als ze goed met de creditcard overweg kunnen, ook met de creditcard natuurlijk. Hen daarin moet liefhebben en stimuleren. En koesteren. Want weet je, als je de Bijbel erop naslaat, dan zie je dat het belangrijkste wat een vrouw wil, is dat wij hun lief hebben. Niet dat we hun respecteren. Want natuurlijk moet je je vrouw respecteren. Maar de vrouw is zo geschapen dat wanneer wij hen werkelijk lief hebben, komt de liefde automatisch terug. Want nergens in de Bijbel staat, voor zover ik heb kunnen vinden, dat de vrouw haar man agape lief moet hebben. De vrouw heeft haar man filio lief. En weet je wat het belangrijkste van de man is? De grootste behoefte van de man? Staat in Efeziërs 5. Hem te respecteren. Mannen, de grootste behoefte van de man is om gerespecteerd te worden. En daarna liefhebben. Dus bij de vrouw is het liefhebben en daarna respecteren. En bij de man is het net andersom. Wat doet de New Age? Draait het allemaal om. Wat zie je tegenwoordig in de wereld? Mannen proberen hun vrouwen te respecteren en vrouwen proberen hun man lief te hebben. Voordat ze doen wat eigenlijk de eerste behoefte is. En de hele wereld staat op z'n kop. Want zo zijn wij namelijk niet geschapen. Volgens het woord van God. Weet je wat het probleem daarvan is? Als een vrouw probeert lief te hebben en tegemoet te komen aan de behoefte, dan zie je dat dat uiteindelijk spanning in het huwelijk gaat opbrengen. En andersom, bij de man, als hij haar eerst respecteert en niet lief heeft, en zelfs soms misschien wat bot is, dan kan hij daarmee zijn vrouw beschadigen en kapot maken. En het eindresultaat is iets wat God absoluut niet wil. Echtscheiding. Toch? Maar als we teruggaan naar wat God bedoeld heeft en daarna gaan leven, gaan ook deze dingen weer op hun plek vallen. En dat gaat met vallen en opstaan. Weet je, ik moet nu nog steeds leren in bepaalde gebieden Kitty agape lief te hebben. Want dat gaat niet zomaar knopje om, agape aan, agape uit. Nee, zo werkt het niet. Dat is een leerproces waar we doorheen gaan. En ik geloof dat we ons hele leven daarmee bezig zijn. Om iedere keer weer te ontdekken. En weer, ja, we hebben het van het weekend ook over die ui gehad, toch? Het afpellen van de ui. Om iedere keer weer dichter naar die mooie witte kern te komen van puurheid. En het is iedere keer weer kiezen. Ja, Heer. Ik kies voor u. Hetzelfde geldt als ouders naar de kinderen. Hoe gaan we met onze kinderen om? Efeziërs 6, vers 4 laat heel mooi zien hoe we onze kinderen mogen corrigeren. En hoe niet. En hoe niet is gewoon, ben je nog boos? Zitten je emoties nog tot aan het plafond? Ga je kind niet corrigeren. Want dan beschadig je het kind. Maar als jij in de rust bent en vanuit de liefde de juiste correctie, de juiste grenzen kunt aanbrengen, dan is het goed, zegt de Bijbel. Doe je dat niet, gaat het fout. Je zou kunnen zeggen, bestraffing, correctie, moet een daad van liefde zijn. En niet een daad van emotie en boosheid zijn. Want wat zegt de Hebreeënbrief? Een zoon die nog niet getuchtigd is, is een bastaard. En die tuchtiging is aanmoediging, vermaning, correctie, steuntje in de rug geven, grenzen bepalen van hier binnen, want ga je daar buiten, dan kom je echt in het gevarengebied. En dat doe je vanuit liefde voor dat kind, toch? Wie van jullie geeft zijn kind correctie voor plezier? Omdat je er zelf een lol aan hebt. Als dat zo is, dan moet je even bidden. Gaat niet goed komen. Weet je, ik zeg altijd, de Bijbel is het handboek van de fabrikant. Televisie, auto heeft altijd gebruiksaanwijzing, manuals. Tegenwoordig moet je ze van internet plukken vanwege de milieubesparing van papier en zo. Maar ze zijn er nog steeds. Maar ik zeg altijd, niemand is geboren met een plastic zakje erbij en een handleiding zo. Van ploep, dat kwam er ook nog aan. Dat hoeft ook niet, want die is er al duizenden jaren. Dit is de handleiding voor de mens. Hier staat alles in wat we nodig hebben. Ja, maar hoe dan met die oorlogen en dat? Ja, dat is wanneer de mens de mist ingaat en zelf gaat denken en regeren en gekke dingen doet en macht wil hebben, dan krijg je die oorlogen en rotzooi. Maar er staat dus gewoon, ik verdeel dat heel simpel, zegen en vloek. Meer is het niet. De zegen is, als we gewoon de dingen laten die waarvan God zegt niet mee bezighouden en de dingen doen waarvan God zegt is goed voor je, dan volgt de zegen. En al die andere dingen zorgen voor de vloek. Boom. We hebben het van het weekend ook gezien, Leviticus, Deuteronomium. Wat daar staat. Weet je, als we het woord van God geweld aandoen, is altijd het resultaat negatief. Als kinderen door hun ouders verwaarloosd worden, als kinderen door hun vader geestelijk verwaarloosd worden, niet opgevoed worden naar het woord van God, ontstaat er een toestand van dubbelhartigheid. En nogmaals, ja, de moeder is erbij betrokken en ze geeft ook onderwijs en ze geeft ook de kinderen vanuit het woord. Maar in een ideale situatie brengt de man het en vult de vrouw het aan. In een niet ideale situatie moet je proberen het zo ideaal mogelijk te maken. Als er geen man is, dan neemt de moeder die rol op. Maar dan zou het wel fijn zijn, nogmaals, als de geestelijke vaders in de gemeente op gaan staan om daarin te ondersteunen waar nodig. Of andersom. En wanneer die balans er niet is, spreken we van een toestand van geestelijke vaderloosheid. Nou, even een vraagje. Wie van jullie is volgens Psalm 78 opgegroeid en opgevoed? Dat is mooi. Ja. Maar we zien ook dus hoeveel niet. En dat is gewoon de realiteit van het leven waar we mee van doen hebben. Weet je, dus we hebben allemaal een mate van dubbelhartigheid in ons. Bij velen merk je het niet eens. Is het maar heel minimaal. Maar het kan aan de andere kant van het spectrum zich uiten in zwaar manisch depressief zijn. En alles wat daartussenin zit. En wees blij als dat er niet is. Want dan is het maar heel beperkt aanwezig. Maar we hebben er allemaal wel eens wat last van. En soms denken we van, Maar besef één ding. Niemand van ons was een vergissing. Dat we misschien niet helemaal perfect naar het woord en het beeld van God zijn opgevoed, met het woord van God en Gods grote daden, is de realiteit van iedere dag in het leven. Maar niemand van ons was een ongelukje. Of niet gewenst. Of hoort hier niet te zijn. Weet je waarom ik dat weet? Psalm 139. En we komen straks weer bij Jacobus uit. Psalm 139 vanaf vers 14. Ik loof u omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgene gemaakt werd. Met andere woorden, toen ik in mijn moeders baarmoeder gemaakt werd. Gewrocht in de diepte van het aardrijk. Andere vertaling zegt geweven. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren ze al alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden. Toen nog geen daarvan bestond. Hier, als je in Psalm 139 leest. En ervoor en daarachter moet je thuis maar eens lezen. Dan zie je dat God heel bewust jou en mij gecreëerd heeft, geschapen heeft. In ons moeders buik. Maar we weten ook vanuit de geestelijke wereld dat er dan al dingen kunnen gebeuren. Die meekomen in de generaties. Waar mensen vaak niet eens weet van hebben. Maar waar we in ons leven wel last van kunnen hebben. En mee in confrontatie komen. Daar kan daarna, als we geboren zijn, kunnen er ook nog allerlei dingen gebeuren. Omdat het in het huwelijk van alles gebeurt. Of in de omgeving, hè, waar we het over gehad hebben vanochtend. En als je oorlog meemaakt, dan doet dat wel degelijk wat met je. Zoals volwassenen, maar zeker ook als kind. Maar God heeft ons bewust gemaakt. En het beeld hier, en ik zou je willen uitdagen om een keer de Amplified Bijbelvertaling hierbij te pakken. Want die laat namelijk zien een beeldende uitdrukking van wat hier staat. En die laat eigenlijk zien dat er een canvas is met een print in allerlei kleuren. En die is bij ieder mens anders, want we zijn uniek. En dat eigenlijk onze ouders degene zijn die aangesteld zijn om dat canvas in te kleuren. En ik vergelijk het altijd, mijn oma maakte van die kussens. En dan, dat was zo'n canvas met zo'n Mona Lisa erop of iets anders. En dan gingen ze met garen of met wol, gingen ze dat op die kleurtjes, moest je dat in, knoopje erin, in, knoopje erin. Ken je dat nog? Zijn we zo oud? Ja? Beb ook? Ja? En als je dat altijd op de juiste plek deed, wat gebeurde er dan? Dan kwam de Mona Lisa tevoorschijn. En dan maakte er een kussen van, vulde hem vol, hoppakee. Zo geeft de Amplified Bijbel eigenlijk ook beeldend weer wat er gebeurt hier binnen bij onze moeder. En daarna. Maar als er dingen niet goed gaan, wat gebeurt er dan? Dan gaat de knoop blauw, die op blauw moet, net twee tandjes verder op geel zitten. En als de problemen heftig en groot zijn, wat gebeurt er met die knoop? Die wordt steeds strakker getrokken. En wat ontstaat er? Een hele bijzondere Mona Lisa. Waar je geen touw aan vast kunt knopen, want alle kleuren staan op de verkeerde plaats. Als er veel dingen zijn, bijvoorbeeld in de familielijn of in de gebeurtenissen in het leven of wat dan ook. Maar weet je wat het mooie is? Vers 15 spreekt daarover, over de ingewikkelde en verbazingwekkende wijze waarop het geweven is. Maar als onze ouders Jezus niet gekend hebben, wordt het wel erg moeilijk om alles op de juiste plek in te weven en te laten plaatsen. En dan zitten die verkeerde kleuren op de verkeerde plaats. En dan hebben we problemen in het leven. Maar prijs God, er is een oplossing. En die oplossing is op Golgotha gekomen. Jezus heeft de weg gebaand dat wij vrij kunnen komen. Door zijn Heilige Geest zijn we in staat om die knopen los te halen, hoe vast ze ook zitten, dat ze loskomen, dat ze eruit gehaald worden en dat de kleuren omgewisseld worden en op de juiste plek teruggezet worden. Dat is wat God doet in de levens van mensen. Dat is wat genezing en bevrijding teweeg brengt in het leven van mensen. En als we met die rotzooi van doen hebben in het leven, dan mogen we weten dat de knopen verkeerd zitten. En als we dan naar God toe gaan en ons laten helpen met gebed, met bevrijding, met wat dan ook. En daar zit bekering ook natuurlijk als basis onder. Dan gaan de knopen ontrafeld worden, hoe vast ze ook zitten in ons leven. En dan worden ze teruggeplaatst op de juiste plek. Is dat niet mooi? Dat is wat God doet. En veel mensen, psychologen, Jung en Freud hadden het ook, die kwamen een heel eind. Maar die kwamen niet tot dat laatste deeltje. Want daarvoor moet je Jezus kennen, Jezus persoonlijk leren kennen. En met hem gaan wandelen. Wat gebeurt er eigenlijk in Jacobus? In Jacobus 1 zien we dat hier die man niet op de juiste manier is opgevoed. Innerlijk verdeeld, twee gedachten. En besef, bij de bevruchting wordt onze geest geboren. En bij de geboorte worden wij een levende ziel. Toch? En op het moment dat er geen balans is in het gezin, ontstaat er geestelijke scheefgroei. En die kan een heel klein beetje zijn, maar die kan ook heel extreem zijn. Weet je, als je dat beseft, dan zie je ook, en bij het overgrote deel van de mensen, die merken al bijna niets daarvan. Soms hebben we een dingetje en denken van, oh, is dat wel zo slim? Maar stel dat je manisch depressief bent, vanuit geestelijke vaderloosheid. Dan zie je daar vaak ook die gedaantewisselingen. Of mensen die meerdere persoonlijkheden hebben. Tegenwoordig noemen ze dat dissociatieve identiteitsstoornis. Op het ene moment zijn ze zichzelf en er gebeurt iets, of ze worden getriggerd door een beeld wat ze zien. En in één keer zie je een heel andere persoon. Vaak ook met een heel andere stem. Heb je dat wel eens gezien, meegemaakt? Ja, dat is dit. Hier zit de wortel achter. En als dat gebeurt, dan is het belangrijk. En die mensen kunnen ook gewoon in de gemeente zijn. Hè? Die kunnen ook gewoon tot bekering gekomen zijn. Geloven in Jezus Christus. En dan moeten we daar pastoraat aan gaan verlenen. En dan is het heel belangrijk om te beseffen dat het religieuze deel, laten we het even bij onze kerk houden, het halleluja deel, dat eigenlijk dus niet de echte persoon is. Maar dat de echte persoon die manische of die depressiviteit in zich heeft. En dat je eigenlijk met die in gesprek moet of in gebed moet. En op het moment dat die persoon tot die persoonlijkheid tot genezing komt, gaat die andere verdwijnen. Want dan vindt er genezing plaats, dan vindt er heling plaats. Dus daarom is het heel belangrijk om de Heilige Geest te vragen, met wie heb ik hiervan doen? En hoe kan ik het beste helpen? En is dit werkelijk vaderloosheid? En de vraag is dan, ben ik dan wel gered als ik een dubbele ziel zou hebben of dubbelhartigheid zou hebben? Het antwoord is gewoon ja. Want wat wordt er wedergeboren als we werkelijk tot bekering komen? Onze ziel of onze geest? Onze geest. En dit speelt zich allemaal af in het gebied van de ziel. We zijn niet genezen. Maar waar is Jezus voor gekomen? Om gevangenen vrij te zetten, blind het gezicht, verbrokenen heen te zenden. Dus zij die innerlijk verbroken zijn. En we hebben het hier niet over mensen die hun eerste jeugdliefde de verkering uit zijn gegaan. En dat ze daar nu om... Dit gaat echt veel dieper, hè? Maar dat begrijpen jullie wel, denk ik. Hoe herken je ze? Dat is niet zo moeilijk. Op zondag zitten ze voorraden in de kerk. Oh, dat zijn wij, geloof ik. Ja. En dan zeiden ze, halleluja, prijs de Heer. Maar kijk eens naar hun leven op maandag tot en met zaterdag. Of ze dan ook zo, halleluja, prijs de Heer zijn.
Ik wel.
Yes, amen. Ja. Reinier?
Ja.
Ja, het beste is als anderen het over je zeggen. Dus daarom vraag ik niet eens hoe ze het over mij denken. Dus daar heb ik nog enige schijn die ik hoog kan houden. Weet je, op zondag een volle neef van Christus, maar op de rest van de week van iemand anders. Zeg ik wel eens. Weet je, en we hebben hem al vaker dit weekend voorbij horen komen. Wie had er ook last van? Ene koning. Ja, David. Het ene moment was hij vol in aanbidding voor de Heer. Hij danste door de straten en zijn rok of zijn jurk ging zo hoog omhoog dat zijn vrouw voor het raam... Oh, David, doe dat toch niet. En twee tellen later, zo, die is leuk daar op dat dakterras. Overspel en moord. Boom, van het ene naar het andere. En hij had geen controle over het dakterras. Dus... er zat iets niet goed. Laat ons ook mee lachen. Of hij manisch depressief was, dat weet ik niet. Dat moet je aan hem zelf vragen. Ja. Maar hij had wel problemen. Dat bleek wel. En toch was hij nog steeds een man naar Gods hart. Weet je, dat is zo bemoedigend voor ons. Dat betekent dat wij niet eerst perfect moeten zijn... voordat God ons helemaal blij met ons is. Hij is nu al blij met ons. Hij is niet blij met sommige dingen die we doen. Maar hij is nu al blij met ons. En als je dan kijkt, dan zie je, om nog eens een beeld te geven, wat dubbelhartigheid uitwerkt in het leven van een mens. Weet je, in Psalm 78, vers 8 zagen we de rebellie opkomen. En ik zal je wat voorbeelden geven vanuit de Bijbel en eentje vanuit de praktijk. Denk eens aan de priester Eli. Eli had twee zonen. Weten jullie hoe ze heten? Hofni en Pinias. Hoe werden die genoemd? Zonen van Belial. Nou, die jongens die wilden je niet in de kerk hebben, dat beloof ik je. Maar hij was priester toch, Eli? Maar nergens in de Bijbel kunnen we terugvinden wat de ouders van Eli waren. Tenminste, ik heb het nog niet gevonden. In ieder geval, zijn vader werd niet beschreven als een priester. Dus je zag dat vaderloosheid aanwezig was en ging door naar zijn kinderen. En hij was eerst nog priester. Maar later liet hij het ook vallen, toch? Eli, die liet het uit zijn vingers glippen aan het eind. Toen hij zwaar, dik was en achterover plots... En zijn zonen waren duidelijk de vrucht van de vaderloosheid. Vol in rebellie. Als je kijkt in 1 Samuel 8 naar Samuel, Samuel had ook twee zonen. Ik heb ze opgeschreven. Joël en Abia. En uiteindelijk maakte hij ze tot rechter over het volk. En die kwamen flink in opstand. Ook een opstand tegen God, maar in eerste instantie tegen die twee. Maar Samuel droeg het linnen efod. Samuel was echt een man Gods, toch? Maar zijn zonen waren weer precies hetzelfde product als bij Eli. En wie heeft Samuel geestelijk opgevoed? Eerst zijn moeder, Hanna, en later werd hij overgedragen aan Eli. En we zien de vrucht die daaruit voortkwam. Weet je, als wij niet vergeten om onze kinderen de grote daden en het woord van God mee te geven, maar dat doen, dan zal uiteindelijk het resultaat goed komen. Als we dat op Gods manier doen. Dus, broeders, denk erover na. Neem het serieus. Derde is, denk maar gewoon eens naar de praktijk van alle dag. Oudsten en voorgangers. En denk maar even aan de gemeentes waar je wel eens geweest bent of waar je gezeten hebt. Of hoe vaak ben je oudsten, voorgangers, echtparen tegengekomen waar de kinderen wegliepen bij God of in rebellie gingen? Jürgen zit ja te knikken. Herkenbaar? Hier. Druk, druk, druk met het dienen in de gemeente. Druk, druk, druk met alles en iedereen. Is ook mijn valkuil. Gewoon druk zijn hier, druk, druk, druk. En niet genoeg tijd voor andere dingen. En voor Kitty hebben. Daardoor. Is een valkuil. Maar hoeveel voorgangers, echtparen, zie je niet dat de kinderen weglopen bij God? In rebellie schieten. Dan zijn ze hartstikke druk met dienen in de gemeente, maar ze vergeten het belangrijkste thuis. God op de eerste plaats. Je gezin komt daarna. En daarna komt pas het dienen in Gods koninkrijk. En het mag wel eens even heel kort andersom zijn. Maar uiteindelijk, je kunt niet fatsoenlijk dienen in Gods koninkrijk als het thuis niet goed zit. Toch? Hoe simpel is het? Herken je het? Geestelijke vaderloosheid. En dan is er eigenlijk een blinde vlek. Want ik ben al zo druk en ze krijgen al zoveel mee. Ja, is dat zo? Krijgen ze werkelijk zoveel mee in de gemeente? Maar God zegt, thuis. En wij zeggen altijd, als je denkt dat je met één uurtje op zondag hier de kinderen... Dan heb je een probleem. Want 6 dagen en 22 uur vallen ze onder jouw verantwoording. En niet onder de gratis kinderdagopvang van de VGD. Om het zomaar eens te noemen. Dat is hetzelfde als wij alleen maar op zondag hier komen en verder de rest van de week niks doen. Moet je niet denken dat je relatie met God puur intensief zal zijn. Zal het een heel oppervlakkige bekendheid zijn, ongeveer. Zo simpel werkt het. Hoe herken ik het nu? Nou, je kunt het herkennen. Dan pak ik even andere aantekeningen erbij. Als je bijvoorbeeld bang bent of geïntimideerd als het gaat om confrontatie. Dus op het moment dat je in een gesprek komt en een kleine confrontatie hebt, dat je meteen bang wordt, meteen geïntimideerd wordt. Dan kan vaderloosheid een wortel zijn. Als je passief bent en niet in staat bent om je goddelijke rol in huis op te nemen. Als je manipulerend bent daartegenover en merkt dat je de leidende rol in huis voor je rekening gaat nemen. Speciaal voor de dames. Ook al probeer je het niet te doen, maar toch iedere keer gebeurt het. Weet je, wij hebben ook in gemeentes gezien dat de man oudste voorganger was, maar de vrouw eigenlijk de gemeente bestuurde en bepaalde. Dat de vrouwen het bepaalden in die gemeente. Terwijl de mannen in het ambt stonden.
Ik zie wederom herkenning.
Ja. Is niet van God. En het, nogmaals, het heeft niets te maken met meer, minder, nee. Gelijkwaardig. Maar we hebben andere rollen. Kitty zal mij nooit overnemen en aan de kant schuiven. Ook al maak ik een blunder hier. Dan nog houdt ze de mond en dan gaat ze alleen maar voor me bidden. Maar na afloop vertelt ze het me onder vier ogen. Dan zeg je, joh, wat je daar gezegd hebt, zo en zo en zo en zo en zo. En zeg ik, wow. En dan kan ik de week erop, kan ik erop terugkomen. En kan ik het rechtzetten, herstellen. Dat is respect hebben voor elkaar en elkaars rol begrijpen. Kitty zal nooit alleen gaan spreken op een vrouwenconferentie. Ik ga mee. Het is bijbels. De man is de priester van het huis. De man is de bescherming over zijn gezin, geestelijk. Ik ga daar zitten, ik ga gewoon luisteren. Verder doe ik niks. En ik doe voorbeden voor haar als zij daar zou moeten spreken. Verder doe ik helemaal niets. Alleen maar bidden. En bescherming bieden, geestelijk. Maar ik ga wel mee. En als ze het niet leuk vinden, komen we niet. Hanteer Gods principe. Nou ben ik sowieso niet een voorstander van gescheiden bijeenkomsten. Ja, om gezellig een keer hamburger te ontbijten hebben of zo. Dat. Maar geestelijk. Jezus zei ook op de berg, kom met z'n allen. Hij zei niet, vandaag doe ik alleen voor de mannen. En morgen doe ik alleen, vandaag hebben we vis en brood voor de mannen. En morgen hebben we alleen broodje gezond of smoothies voor de vrouwen. Iedereen was welkom. Als je depressief wordt en ermee wilt kappen met dingen omdat je onder druk komt te staan, kan vaderloosheid je probleem zijn. Als je heen en weer geslingerd wordt in emoties, van hoogtepunt naar dieptepunt, van humeurig mens naar heel blij, kan vaderloosheid als wortel eronder zitten. Als je manisch depressief bent, dan heb je met vaderloosheid van doen. Of tenminste ligt er een wortel daarvan onder het verhaal. Maar het geweldige nieuws is dat Jacobus zegt hoe je ermee af kunt rekenen. Wow, bijna. Jacobus 4. Kom daarbij terug. Horen we nieuwe dingen vandaag? Nee? Allemaal bekend? Herstel? Nieuw? Opgefrist? Nader tot God en hij zal tot u naderen. Vers 8. Reinigt uw handen, zondaars. Kunnen jullie nog herinneren dat ik gesproken heb over het reinigen van je geestelijke handen en het reinigen van je geestelijke voeten? Waarom? Onze voeten brengen ons naar de zonde, naar de problemen toe. Onze handen voeren ze uit. Als ik gratis ga shoppen bij de HEMA, dan brengen mijn voeten dicht naar de HEMA en mijn handen pakken het uit het schap. Om het maar eens even in het natuurlijke te houden. En daar moeten we ons van reinigen. Zowel natuurlijk als geestelijk. We hebben het gehad over Isabel, toch? En die geest is nog steeds aanwezig. Kijk maar in Openbaringen. Tot dan hebben we daar mee van doen. Elia. Wow, man Gods. Een dag later. Oeh, Heer, haal me thuis. Ik ben bang voor die vrouw. Maar we zien ook hoe deze vrouw aan haar eind is gekomen. Weet u er nog? Wat blijft er over van haar? Nee. Handen, hoofd, voeten. En de rest wordt door de honden opgevreten. Zelfs de honden, de wilde honden, weten waar de verontreiniging in het lichaam zit. In onze voeten, in onze handen en in de kokosnoot. En er bleven ze vanaf. En net als bij die 120 stadhouders met vrouwen en kinderen in Daniël, in de leeuwenkuil. Wat gebeurde er met haar? Wat kregen die niet? Die raakten de bodem niet eens. Woensdagavondkring, kom, help. Ze waren al opgevreten door de leeuwen voordat ze de bodem aanraakten. Met andere woorden, ze kregen niet eens een rustplaats als ze dood waren. En datzelfde gebeurde ook met Isabel. Zij kreeg geen plek waar ze kon rusten. En de onreinheid lieten de honden liggen. Daarom zegt ook de Bijbel hier, zuivert uw harten, reinig je handen. En het is niet die pomp die gereinigd moet worden, maar het is ons hart wat gereinigd moet worden. Onze lef. En dan komt hij. Gij die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid. En uw vreugde in neerslachtigheid. Huh? Wat is dat dan? Filippenzen 4, volgens mij, leert mij. Verblijdt u ten alle tijden. Verblijdt u in de Heere. Is dat dan niet meer van toepassing? Jawel, nog steeds. Alleen nu even niet, als je hiermee van doen hebt. Want nu moet dat lachen, halleluja, op zondagmorgen, omgaan naar een compleet besef van bekering en berouw om je om te keren naar God toe. Zodat Hij bij ons hart kan komen en dat wat beschadigd is innerlijk kan genezen en kan gaan herstellen. En dat gaat nooit vanuit halleluja, prijs de Heer, hoi, 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 alles is fijn. Nee, dat gaat vanuit een besef dat ik daarmee van doen heb, dat het mijn leven kwelt, dat ik daar onder gebuk ga en daarvan baal en er zat ben en dat ik er niet uit kan komen al 40, 50 jaar in mijn leven en dat ik hulp van Jezus nodig heb om ermee af te rekenen. En dan komt vanzelf dat besef, vroeger zaten ze in zak en as toch? Als ze werkelijk bij God kwamen om tot verandering te komen. Dat is wat het hier eigenlijk zegt. Weet je, dat we haast ons depressief zouden moeten voelen om genezen te worden. Maar als je niet depressief bent, hoef je het ook niet te voelen. Maar het gaat om het beeld dat je werkelijk vanuit het diepst van je kern naar God toe gaat. Met die pijn, met dat verdriet, met die dingen, die ellende waar je geen overwinning op kunt halen. En zegt van, Heer, hier ben ik, help mij. Schreeuw het uit, huil het uit. Om tot genezing en reiniging te komen. Weet je, daarom zijn wij ook zo van het bidden en vasten. Omdat ik als hele jonge christen, gingen wij 4 keer per jaar naar Petten om te bidden en vasten. 3 dagen in de conferentie die georganiseerd werd. En dat, 94 ben ik gedoopt, 95 gingen we daar al heen. En bij de tweede conferentie mochten wij het organisatorisch al meehelpen om te organiseren. Niet geestelijk, maar wel organisatorisch. En daar kwam zoveel kracht, zoveel zegen van uit, zoveel genezing. En het was bij de tweede keer dat we daar waren, dat we gewoon in de lofprijs morgens, ze waren nog maar net bij het eerste of tweede lied, en uit het niets. Gelukkig zat ik achteraan, dus het viel niet zo op. Ja, dan ben je jong christen en dan ben je nog een beetje een mannetje uit de wereld hier en daar in je leven. En dan denk je van, mannen huilen niet. En ja, God had een ander plan. En zo vanuit het niets, peng. Ik moest janken en ik weet tot op de dag van vandaag niet waarom. Maar het ging een kwartier lang door. En toen dacht ik, nou moet ik hier weg, want nou ga ik de boel verstoren. Toen ben ik naar de slaapkamer gegaan en toen ging ik nog even door. En ik weet nog steeds niet waarom. Maar ik weet wel dat ik het gevoel had daarna alsof ik 20 kilo lichter was. En God heeft het weggehaald. En ik wil het ook niet eens weten. Het enige wat ik weet is dat het weg was. Die last was weg. Er was iets uit mij verdwenen. En er was niet eens iemand voorbijgekomen die zegt, in de naam van Jezus, kling, 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 druit, noem maar op. Boom, 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 klang, kling, niks. Koing, koing. Ja. Ja, die zijn er ook, hè. Die nemen een aanloop op het podium en die komen je dan stompen. Ja, die zijn er ook. zie ik niet, ja. Nee, opzij stappen en een klap geven, ja. Ja, ja, ja. Gewoon zeggen, olé. Om het maar even bij Loes te houden. Hè? Olé, hop, loop maar voorbij. Maar die zijn er wel, helaas. Is niet van God in mijn beleving. God heeft dat niet nodig namelijk. Hij heeft ook geen geschreeuw nodig. Hij heeft alleen maar mensen nodig die beseffen als kind van God dat ze autoriteit hebben. En gewoon in alle rust, in Jezus' naam. Put van hel, dat is de plek waar jij thuis hoort. Klaar. Gehoorzaam op de autoriteit. En hier, weet je, zegt het, ons valse lachen moet omgaan naar treuren. En ons valse vreugde, halleluja, prijs de Heer, als je ermee van doen hebt, moet omgaan naar wenen. En dan zal de genezing komen. Dan zal de vrijheid komen. Dan zal het herstel komen. En dan kunnen we ook in het herstel van het vaderschap komen. En dan kan het vaderhart van God in praktijk een wonder doen in jou en mijn leven. En wie wil dat? Ik wel. Ja, toch? Ja. Amen. Laten we bidden. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ja, Heer, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, voor de geweldige openbaringen die in uw woord staan. Dank u wel dat u duizenden jaren terug al gegeven heeft waar een paar honderd jaar geleden mensen dachten achter te komen. Maar het staat al lang in uw woord beschreven. De wortels waardoor het komt, maar ook de oplossing. Heer, in dit weekend hebben we het over het verbreken van vloeken die te maken hebben met armoede en gebrek. Heer, en op dit moment willen we ook bidden, Heer. Dat u komt met uw Heilige Geest. U bent hier al, maar dat u Heilige Geest wilt u gaan waaien door de rijen. Wilt u harten aanraken. Heer, en ik bid, Heer, dat we ook gewoon de moed zullen hebben om ons hart open te stellen. Dat u ons mag aanraken. Misschien voor het eerst op een manier zoals we nog nooit hebben meegemaakt. Heer, en ik bid, Heer. Als er vaderloosheid geestelijk bij ons is. Heer, dan bid ik op dit moment dat iedere wortel die daar aan ten grondslag ligt, verbroken mag worden. Op dit moment dat we ze door mogen kappen met het zwaard van de geest. Heer, dat we het gewoon iedere wortel mogen snijden. Door mogen snijden. Met het zwaard van de geest in de hemelse gewesten. Heer, en ik bid, Heer, dat als er enige spoor van rebellie is, enig spoor van weerspannigheid tegen u, hoe klein dan ook, Heer, dan verbreken we die in de naam van Jezus Christus. Heer, en ik gebied iedere rebellie, iedere macht die daaraan verbonden is, iedere geest van rebellie, gebied ik op dit moment los te laten uit uw kinderen. Zoals Mozes zei, laat Gods volk los. Zo bid ik op dit moment dat iedere rebellie, iedere weerspannigheid, iedere dubbelhartigheid, iedere persoon die niet bij ons thuis hoort, dat de banden die daaronder zitten, de rechten, verbroken mogen worden op dit moment in Jezus' naam. Heer, en als we gewoon onze adem uitblazen, dat we in geloof dat uitblazen wat er niet in thuis hoort. In de naam van Jezus. En ik gebied iedere macht die hier aan ten grondslag ligt. Iedere macht die ervoor zorgt dat we inkrimpen als we confrontatie krijgen. Of waar we ons zwaarmoedig of treurig voelen. Die verbreek ik. En ik gebied deze macht om te gaan. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Prijs uw wonderbare naam, Koning Jezus. Dat uw genezende kracht daarvoor in de plaats mag komen. En ik gebied deze machten te gaan naar de put van de hel. Vader, ik dank u daarvoor. Ik prijs u daarvoor. Ik loof u daarvoor. Heer, dat we heel mogen worden in de naam van Jezus Christus. Heer, dat daar waar het niet is, dat geestelijke vaders op ons weg zullen komen. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Laat het gapen gewoon gebeuren.
Ja.
Want het is geestelijk. God is aan het werk op dit moment.
Ja.
Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.